aantal mensen is wat echt die ondersteuning heel hard nodig heeft. Is dat voldoende antwoord op uw vraag?
Ja, ik hoop dat de mensen van IJsselmargraten dat ook meenemen naar hun gemeente, dus dat het toch allemaal relatief is.
Ja, maar let op, ik wil er wel bij zeggen dat we zien wel echt daadwerkelijk een tendens dat de maatschappij natuurlijk steeds complexer wordt en mensen in toenemende mate moeite hebben om alles gebolwerkt te krijgen. Dus dat ze ook als ze licht beperkt zijn op enig moment in een fase behoefte hebben aan wat ondersteuning.
Ja, dank u wel. Sally Kroel, Partij van de Arbeid. Ja, ook weer een aanvullende vraag, denk ik, met name. Wat schrikt is natuurlijk, als je dat soort aantallen ziet, is fijn om te horen dat je dat toch dan weer relatief moet zien. En dat er links-rechts wil ik ook een dubbeling inzet. Maar wat mij opviel is dat, als je naar uw portefeuille, waarbij je rond de 237 klanten helpt, dat dat relatief laag is ten opzichte van de aantallen die wat genoemd worden. Zelfs ook als je rekening houdt, dat daar eventueel wat dubbelingen in kunnen zitten. Nu zet de gemeente al een aantal jaren in om ook middels bijvoorbeeld de doorzoomontwikkelingsplannen ervoor te zorgen dat mensen laagdrempelig benaderd kunnen worden en dat we ook een omgeving creëren waarbij we zien waar er problemen in de samenleving zijn. Maar wat ik mij afvraag is waar een organisatie zoals de uwe of vergelijkbare organisaties nou echt in samenspraak met de gemeente ervoor zorgen dat juist meer mensen over die drempel heen gaan. Want ik kan me voorstellen dat als je thuis zit met diverse problemen, dat het niet gemakkelijk is om bij een deur aan te kloppen. Dus
ja, ik denk dat het klopt. Hè. Cliëntondersteuning is ook nog steeds een relatief onbekend begrip. En in de cliëntervaringsonderzoeken zie je ook dat maar een heel klein percentage uiteindelijk teruggeeft te weten dat ze daar recht op hebben, op die ondersteuning. De afgelopen jaren zie je in Stijn denk ik echt de ontwikkeling dat we steeds meer zijn gaan aansluiten bij die lokale partners hier in Stijn. En dus ook in de dorpenteams. Ik denk dat misschien Elle daar ook nog iets over kan vertellen.
Ja, dat klopt. De dorpenteams zijn een goed voorbeeld waarbij we andere professionals vooral ook ontmoeten van partners en welzijn, maar ook de WMO-consulenten, sociale zaken. Maar ik denk dat nog een veel belangrijkere ontwikkeling is dat we steeds meer in de wijken terug te vinden zijn in het buurtcentrum Nieuwdorp, in de Kooipoort, in punt 39, met die inloopuren, zodat mensen gewoon zonder afspraak te maken naar binnen kunnen lopen, zodat er steeds minder drempels zijn.
Het aantal is wellicht nog steeds laag, maar je ziet echt daadwerkelijk een forse toename de afgelopen jaren van het aantal cliënten in Stijn, wat ons dus weet te vinden.
Nou, dank u wel. Als het mag, stel ik nog een vervolgvraag. Wordt er vanuit de gemeente dan ook actief beleid opgezet en wordt u daarbij betrokken om, nog steeds, mensen zullen wellicht ook die drempel niet nemen, ook als ze naar punt 39 kunnen. Dan kan ik me dat nog steeds voorstellen. Dat bijvoorbeeld mensen die in een bijstandstraject zitten, wat ook in een van de casus terugkwam, dat die wel actief gestuurd worden richting een organisatie zoals mij.
Ja, juist. We merken dat we steeds meer samenwerken met sociale zaken. Juist mensen van bijstandsuitkeringen, maar ook mensen wat zich aanmelden bij de WMO. Wat eigenlijk daar niet thuis horen, die worden doorverwezen naar ons. Waarbij wij meteen eigenlijk proactief daar naartoe kunnen gaan. En ja, daar wordt ook steeds meer beleid opgezet.
Ja. Nog andere vragen?
Ik heb hem. John Buzing. Progressief Stijn. Ik korte vraag, maar helemaal in het begin was een sheet, daar werd gegevens van de GGD werden getoond over een bepaalde weerbaarheid. Toen ik dat zag en ik las dat ook, denk ik, hey, ondanks het feit dat rekenen op dit moment weer in discussie staat in Nederland. Hè, maar ik was toch even geïntegreerd door die getalletjes. Dat waren cijfertjes uit 2015. Als ik nou kijk, we zitten nu in 2019, wel een begin. Maar is dat hetzelfde? Is die trend hetzelfde? Of heeft u daar geen kijk op? Want daarna kwamen die andere cijfers weer en dat ging er overheen. Denk, ja, waar blijven dan die gegevens van die, rondom die weerbaarheid? Want dat,
nou, die gegevens hebben wij van waarstaatjegemeente.nl gehaald. En de burgerpeiling heeft blijkbaar gemeente Stijn in 2015 meegedaan. En in jaren daarna zijn die gegevens of niet verwerkt via waarstaatjegemeente of niet bekend. Ik denk als je het vergelijkt met andere gemeenten dat de percentages niet heel ver af zullen liggen van hoe de werkelijkheid nu is. Maar dan ben ik echt aan het gissen, want dat weet ik niet. Nee.
Aanvullende vragen?
Ja, ik heb nog een paar vragen. Ik ben Frans van der Avert, Progressief Stijn. Op de eerste plaats komt toch nog even terug op die aantallen, hoor, want dat viel mij ook op dat als ik, laten we zeggen, platweg optel, dan zit ik ongeveer op 40% van de Stijnse bevolking. En dan zegt u van ja, maar ga uit van 3%, want er zitten dubbelingen in. Maar 3% ziet er dan gelijk toch heel anders uit. Dus ik heb nog niet een helder beeld van hoe uw cliënten op de stad nou precies is opgebouwd en om hoeveel mensen het hier in Stijn gaat. Dat nou, is, mag ik die andere vraag ook gelijk stellen? Want dan kan ik meteen gewoon door. Ja. Een tweede vraag die ik heb is, u benadert, laten we zeggen, uw cliënten rechtstreeks, begrijp ik. Nou kan ik me heel goed voorstellen dat uw cliëntengroep, dat het mensen zijn die niet uit zichzelf automatisch hulp gaan zoeken. Die ook niet automatisch, laten we zeggen, de weg gaan zoeken om hun probleem aan de orde te stellen als ze zich al voldoende bewust zijn van hun probleem. Dat speelt mee. Hoe komt u nou toch, laten we zeggen, bij die mensen terecht? Welke weg volgt u om te zorgen dat de hulpverlening ook daar terecht komt waar die hoort? En ik heb een laatste vraag, dat is een hele banale vraag. Wat gaat er aan geld om in uw organisatie en wie draagt de kosten? Kunt u dat ook eens vertellen?
Ja. Nou, op de eerste vraag over die aantallen. Wat denk ik belangrijk is, is dat ik noemde de 24% kwetsbaren, maar er zit ook nog een groep compenseerders die ook, ondanks hun relatief laag individueel welzijn, in hoge mate actief ten behoeve van de maatschappij. En die groep die spant zich dus bovenmatig in en loopt daarmee ook risico om overbelast te raken. Dus dat percentage erbij opgeteld, zeg maar, dan is het toch best een grote groep die kwetsbaar zijn voor ondersteuning en dus op enig moment bij ons terecht kunnen komen. En ja goed, wij hebben natuurlijk gebruik gemaakt van bepaalde cijfers van MNL, maar er zijn echt grote verschillen in welke prevalentiecijfers er genoemd worden. Maar zelfs als je van de meest gunstige prevalentiecijfers die er in omloop zijn uitgaat, dan is dat toch best een forse groep in Nederland die onder LVB valt. En dan heb je het nog niet over visusbeperkingen, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes die we met name ook in de oostelijke mijnstreek en westelijke mijnstreek veel te maken hebben in onze regio. Dus ja goed, ik wilde er vooral mee aangeven dat we wel degelijk te maken hebben, niet met een handjevol mensen, maar met een relatief grote groep waar die niet vergeten moeten worden.
Nee, maar die kunt u waarschijnlijk ook met de mensen die u heeft niet bewerken. Dus nee, brengt u daar zelf kaders in aan?
Nee, dat is ook heel belangrijk om te benoemen. Ik heb dat misschien niet duidelijk genoeg gedaan, maar niet alle mensen met een beperking hebben altijd cliëntondersteuning nodig. Hè. Heel veel mensen kunnen dat in hun eigen netwerk oplossen. Mensen zijn zelf in staat om hun beperkingen goed te handelen. Het gaat met name om mensen die dus bij belangrijke veranderingen, bijvoorbeeld als er kinderen komen, advies of hulp nodig hebben. Uw tweede vraag, dat gaat denk ik over het outreachend werken en hoe wij dat doen. Ik denk dat Elle daar misschien het beste antwoord op kan geven.
Ik zal het proberen in ieder geval. Het outreachend werken, het naar buiten treden, het netwerken, dat zijn voor ons de meest belangrijke in deze. Het netwerken met scholen, dat er al vroeg gesignaleerd kan worden als er wat aan de hand is. Het netwerken met huisartsen, zodat als een cliënt bij de huisarts komt met vragen, zodat ze kunnen doorverwijzen naar ons voor ze meteen de GGZ heen te sturen en dergelijke. Samenwerken met Steunpunt Mantelzorg, samenwerken met Partners in Welzijn. Met al deze organisaties proberen wij te netwerken en op die manier te zorgen dat we vindbaar zijn. En misschien in eerste instantie niet rechtstreeks bij de cliënt. Daar zijn we ook heel hard mee bezig om te zorgen dat we op de voorgrond staan, zodat mensen ook rechtstreeks naar ons toe komen. Maar mocht dat niet lukken, dan hopen we via een verwijzing van de andere kant dat ze bij ons terechtkomen.
Maar u stelt dus niet zelf de diagnose, of doet u dat wel?
Nee, wij stellen geen diagnoses. Als dat nodig is, dan gaan wij met de cliënt samen zorgen dat er een diagnose komt. Het is ook niet noodzakelijk om een diagnose te hebben. Het is ook niet noodzakelijk om van de dokter een verwijzing te hebben. Het is ook niet nodig om een indicatie te krijgen. Iedereen mag bij ons komen. En als uiteindelijk blijkt dat er geen sprake is van een beperking, dan verwijs ik ze door naar Partners en Welzijn bijvoorbeeld.
De laatste vraag?
Ja, de laatste vraag, als ik het even herhaal, ging om de kosten. Hoeveel geld gaat er in onze organisatie om en wie betaalt dat? Nou, uiteindelijk, ik heb niet zo 1, 2, 3 de cijfers paraat. Dat zouden we eventueel via onze beleidsambtenaar nog kunnen aanleveren of ons jaarverslag. Maar uiteindelijk is onze belangrijkste core business cliëntondersteuning, en die wordt gefinancierd door subsidies van de gemeente. En uiteindelijk betaalt dus de gemeente dat, en is dat publiek geld. Hè?
Uitstekend. Misschien kunt u de microfoon even doorgeven.
Ja. Paul Thomas is de naam. Ik heb twee vragen. Ik hoor u zeggen in de cijfers 3,4% van de burgers in Stijn behoort tot de zorgelijke categorie. Jullie hebben 277 mensen die jullie begeleiden. Wat is daarvan het percentage wat onder de zorgelijke categorie valt? Hebben we daar beelden van? Dus, want het zijn voor mij de echte kerngevallen, om maar zo te noemen. Dus dat is een vraag. Tweede punt is, ik kom nogal eens in een welzijns- en zorgland, en een van de dingen die mij altijd bezighoudt is, hoe organiseer je nou rondom de cliënt? En ik hoor mantelzorg, keukentafelgesprekken, jullie doen gesprekken, Partners in Welzijn heeft zo zijn front office doet gesprekken, dus ik zit ook wel te zoeken naar, jullie praten middels samen in de dorpsoverlegplatforms, maar waar vindt nou de feitelijke integratie en daarmee ook de vereenvoudiging van het proces plaats? Of zijn jullie daar niet mee bezig?
De eerste vraag, hè, hoeveel procent van die aantallen cliënten die wij zien per jaar vallen nou onder die zorgwekkende? Ik zou dat niet precies weten, dat hebben we ook niet zo in onze registratie, rolt dat eruit. Maar wat ik al zei, 35% van die cliënten die wij zien is meervoudig beperkt. En je ziet op die burgerpeiling dat van die 3,4% daar vallen ook die meervoudig beperkte onder. Dus in ieder geval zal er zeker overlap in zitten. En ik denk dat de ervaring ook is van onze cliëntondersteuning, maar ik kijk ook even naar Ellen, dat mensen vaak bij ons terechtkomen ook met multiproblematiek. Dus dan spelen er meerdere zaken, zoals armoede, naast een beperking. Dus ik denk dat toch best een groot gedeelte van de cliënten die wij zien wel onder die zorgwekkende groep valt. Maar ja, dat is ook een beetje een gezond verstand gedachte nu, zeg maar.
Ja, voor mij zit er ook een beetje de vraag achter van wie ontdekken we niet. En dan koppel ik het ook weer aan thema's als eenzaamheid, zelfredzaamheid, ja, nee. Dus het is vaak interessanter om op zoek te gaan naar wie bereiken we niet dan wie bereiken we wel. En dat zit ook achter mijn vraag.
Achter die, in die 3,4% zitten ook de zorgmeiders, inderdaad, worden daar expliciet genoemd. En ongetwijfeld dat ook die wij niet allemaal bereiken. Dat is denk ik een feit. Maar.
Nee, ja, we proberen daarin natuurlijk zoveel mogelijk mensen te vinden. En dat geeft wellicht ook al antwoord op uw tweede vraag. Ik hoop dat dat een beetje mag. Wij proberen integraal te werken door juist die samenwerking steeds meer op te zoeken met die andere partijen. U gaf naar de ANHS, mantelzorg doet keukentafelgesprekken, Partners in Welzijn ook, wij ook. Dat klopt. Maar op het moment dat ik bij een cliënt kom waaruit blijkt van dit is niks voor mij, maar dan moet steunpunt mantelzorg komen, dan schakel ik hun in, want dat is hun expertise. En andersom gebeurt dat ook, waardoor dat wij om die cliënt, zonder dat hij zijn verhaal 3 keer op een andere plek moet vertellen, het doorgeschoven wordt naar degene waarbij hij thuis hoort, met de juiste expertise en de juiste hulp. Daarbij zie je die multiproblem problemen, daarin moet je elkaar ook vinden. Als ik betrokken ben bij de dochter met een beperking, mijn moeder heeft zelf ook grote problemen, heeft geen beperking, dan komt steunpunt mantelzorg om de hoek en dan werk ik daarmee samen, zodat we dit gezin samen en op de juiste manier kunnen ondersteunen.
Ja, en u vroeg ook of zijn wij daar niet mee bezig. Nou, wij zijn daar zeker mee bezig. En een van de ontwikkelingen bijvoorbeeld bij ons is ook dat al onze cliëntondersteuners waren of zijn geregistreerd als bij de BCMB, cliëntondersteuner, en waren voor geregistreerd bij de SKJ en zijn nu ook echt geregistreerd bij de SKJ. En ook binnen die SKJ, die jeugd- en gezinsprofessional norm, is heel veel aandacht voor dat integraal werken, voor dat niet langs elkaar heen werken. Dus ook in onze deskundigheidsbevordering van onze professionals is daar heel veel aandacht voor.
Voldoende. Wethouder?
Misschien tot slot, voorzitter, nog in aanvulling op wat de dames verteld hebben. We zijn ook binnen de cliënten of de adviesraad sociaal domein, maar ook onze dorpteams bezig om het thema vereenzaming. En hoe kom je nou achter die voordeur om mensen te helpen die in een isolement dreigen terecht te komen of terechtgekomen zijn, zoveel mogelijk aandacht te geven. Ook onze klantmanagers hier in het huis vragen heel gericht door op dat thema om erachter te komen of die problematiek speelt. Om daarmee zoveel mogelijk het probleem van het isolement en de zorgmeiders enzovoort te achterhalen en dat te verhelpen.
Dan is dit agendapunt voldoende.
Iedereen heeft op zijn tafel een boekje gekregen en een eentje van ons. Mochten er mensen zijn die behoefte hebben aan meer informatie of digitale informatie, dan is dat mogelijk. En dank voor de kritische vragen. Dat is erg fijn. Leuk.
Complimenten, dank u wel. Dan gaan we over naar de presentatie van het AED-netwerk.
Die vervalt.
Oh ja, dan schiet het op. Dan zijn we aan het agendapunt inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Centrum Stijn. En de wethouder kan niet wachten op de snelheid waarmee u aankomt. Die zat er al als eerste. Ik zie niet onmiddellijk iemand gretig zijn microfoon alvast hebben.
Ik wel.
Dan kunt u beginnen.
Ja, voorzitter, ik zat ook het eerste, dus ik denk, ik stel ook maar de eerste de vraag. Op pagina 2 van het raadsvoorstel staat dat de provincie vaststelling van het bestemmingsplan als voorwaarde stelt voor de verstrekking van de subsidie. Mijn vraag is dan ook of onder andere deze subsidie nu wel of niet is verstrekt en 2, wat de hoogte is van die subsidie. Dat was mijn vraag.
Zullen we een paar vragen inventariseren?
Dankjewel, voorzitter. Frank Dassen, VVD. Met betrekking tot de toelichting, daar wordt dan gesproken over de openbare parkeerplaatsen ten zuiden van fase 1. Er wordt dan de opmerking geplaatst dat daar voldaan wordt aan de geldende parkeernorm. Zou de wethouder even kunnen toelichten wat dan die geldende parkeernorm bouwt?
Nog een andere vraag aan deze kant? Dan kijk ik naar de andere kant. Ja.
Namens meneer Iemand, Stijns Belang. Mijn vraag is punt 4.3.11e. Horeca 1 tot en met 4, nachtverblijf. Is mij niet bekend in Stijn. Horeca, nachtverblijf. Hoe zit dat? Komt dat er nog of...
Nog meer vragen? Ja? Nee? Dan kunt u beginnen met de beantwoording.
Ik heb nog even een vraag, want ik had gemist waar het precies staat in het bestemmingsplan. In de begripsbepalingen of... Ja?
U kunt zich voorstellen dat we daar zeer in geïnteresseerd zijn om dat te weten hoe het met die activiteiten zit.
In de bouwregels of in het gebruik? Of heeft u ook een paginanummer? Ja. Eerste vraag die ik zal beantwoorden zal gaan over de geldende parkeernorm. We hebben parkeerbeleid binnen de gemeente Stijn en dan zijn bepaalde normen gemaakt voor hoeveel parkeerplaatsen je moet aanleggen voor woningen. Dan heb je goedkoop, duur, middensegment, hoeveel voor detailhandel, horeca. Daar hebben we een rekensom over gemaakt. Hè. Dus we hebben het totale programma gebruikt van het centrumplan. Dus dat is 12.500 vierkante meter aan... detailhandel, horeca, 100 woningen, 44 zorgappartementen. En daar hebben we dus alles op losgelaten. En conform ons parkeerbeleid hebben wij, is daar een norm uitgekomen in de procedures die we hebben gevoerd. Ten aanzien van fase 1 en ten aanzien van fase 2 van het centrumplan. Zijn we allebei naar de rechtbank geweest en naar de Raad van State. daar was dit een van de twistpunten door de tegenpartij. En Raad van State heeft ook 2 keer geoordeeld van jullie hebben de juiste parkeernorm toegepast. Dus ik hoop, het is een beetje een algemeen verhaal, maar het is een best ingewikkelde berekening. Dus ik ken niet alle cijfertjes los.
Nou ja, goed, omdat in het verleden altijd geschaamd werd met die 0,9.